Paulus begint met een heikel onderwerp. Hij zegt namelijk dat zij die onder het slavenjuk zijn, hun heren, tegenwoordig geeft je baas een collega, alle eerwaardig geacht moeten worden. In het Oude Testament waren er ook slaven. Echter, Paulus zegt ergens anders, als je vrij kan worden, dan moet je daar gebruik van maken. Het is echt niet zo dat Paulus slavernij als iets normaal beschouwde. Als de zondeval niet had plaatsgevonden, of als we elkaar lief hadden en mensen er geen potje van gemaakt hadden, dan waren er geen slaven. Maar Paulus is ook geen revolutionair. Hij wil de Romeinse maatschappij niet veranderen door slavernij af te schaffen. Hij is geen activist. Gelukkig is dat later wel gebeurd, toen de kerk meer macht kreeg en christenen het voortouw namen om de slavernij helemaal af te schaffen. Maar het heeft heel lang geduurd. We kennen iets van de geschiedenis in Amerika, waar zwarte mensen als minderwaardig beschouwd werden. En nog, en die slaven, laten we in ons geval zeggen werknemers, moeten goed voor hun baas zijn, opdat de leer niet gelasterd wordt en de naam van God niet. Als je namelijk een slechte werkgever bent, dan wordt er gezegd, kijk, daar heb je nou zo'n christen. Die loopt de kantjes er vanaf. Maar als je een gelovige werkgever hebt, dan moet je hem niet verachten, omdat het slechts een broeder zou zijn. Omdat het een broeder is. Maar dan moet je des te meer je best doen. Omdat die werkgevers, die zijn trouw en geliefden zijn het, die baat hebben bij de dienst die de werknemer verricht. En dan de volgende dingen moest Timotheus onderwijzen en vermanen. Als iemand een verkeerde leer bracht en zich niet hield aan gezonde woorden, namelijk die van onze Heer Jezus Christus en de leer in de godsvrucht, dan is er iemand verblind. Hij weet niets in het algemeen wat ware wijsheid betreft dat is. Maar hij is ziek wat twisten betreft en woordenstrijd. Iemand die dus niet de gezonde leer van de Bijbel aanhangt, die is blind. En die houdt een woordenstrijd op na. En daardoor komt er jaloersheid, strijd, lasteringen en kwade vermoedens. Allerlei ellende ontstaat er dus. En die dingen zijn het geharwar van mensen die corrupt zijn wat hun verstand betreft. En die verstoken zijn van de waarheid. Ze hebben dus op zijn minst geen goed zicht op de waarheid meer. En ze menen dat de godsvrucht een bron van gewin is, van winst. Ja, hoe dwaas daarom zijn de theorieën dat als je stipt 10% van je inkomen geeft, dat God je rijk zal maken. Dat hij je beloont. Nou zal hij ook wel belonen. Want degene die zegent, die wordt zelf gezegend. Dat is niet een wet. Dat is niet een wetmatigheid. En dan gaat hij verder, ja. De godsvrucht of godsdienstigheid is inderdaad een grote winst. Als het gepaard gaat met dankbaarheid. Want we hebben niets in deze wereld binnengedragen en we kunnen er ook niets uitdragen. En als we dan eten hebben en een dak boven ons hoofd tegen de storm, dan moeten we daar tevreden mee zijn. Met andere woorden, het is niet normaal om op straat te leven en van de honger om te komen. En dan hoef je niet tevreden te zijn Maar dan moet je smeken tot God dat hij de basisbehoefte vervult. En God zal je niet begeven of verlaten, staat er. En dan komt er een ernstige waarschuwing. Dat zij die rijk willen worden, die vallen in verzoeking en een strik. En allerlei begeerten die onverstandig zijn en schadelijk zelfs. En al die begeerten en al die toestanden die daarmee te maken hebben als je rijk wil worden, die gooien de mensen in het diepe van ellende. In diepe ellende. En het kan en zelfs vernietiging van je leven. En dan komt er een vers dat niet altijd goed begrepen wordt. Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Let goed op dat er een wortel gezegd wordt. In het Grieks hier staat het lidwoord niet. En we weten dat de wortel van alle kwaden eigenlijk, is de hoogmoed. Maar geldgierigheid is een wortel van alle kwaden. Als je geldgierig bent, dan kan je het geloof kwijtraken. En dat is hier gebeurd in vers 10, zegt Paulus. Dat ze het geloof zijn kwijtgeraakt die rijk willen worden. Dan word je verblind. En dan is je motivatie niet goed meer. Dan is de visie op het leven verdorven. Dan is de visie op het leven verdorven. En zulke mensen hebben zich doorboord met allerlei pijnen. En dan zegt hij verder in vers 11, maar jij, o mens van God, ontvlucht deze dingen. En jaag naar gerechtigheid, of rechtvaardigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd, de goede strijd van het geloof. En dat is wat we moeten doen, de goede strijd van het geloof strijden. We moeten voor het geloof uitkomen. En de een doet het op die manier, de ander op weer een andere manier. En alles bij elkaar heb je een deken met allemaal stukjes waarheid. En zo dienen we in ons eigen kleine wereldje, dienen we de Heer, wij allemaal. En dan zegt hij in vers 12, grijp het eeuwige leven aan. We moeten er naar grijpen dus. Waar je toe geroepen bent. En je hebt de goede belijdenis gedaan tegenover vele getuigen. En dan beveelt Paulus tegenover God, die alle dingen leven heeft, en Christus Jezus, die de goede getuigenis heb gegeven tegenover Pontius Pilatus. En zo mogen wij allemaal goed getuigenis geven. Ergens anders zegt Paulus dat we bereid moeten zijn om ons geloof te verdedigen als mensen ernaar vragen. Bereid in die zin dat je ertoe in staat bent om een weerwoord te geven en een getuigenis. En dan zegt hij in vers 14 dat Timotheus, en dat geldt natuurlijk voor ons allemaal, dat hij het gebod vlekkeloos en onberispelijk moet houden of bewaren tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En die verschijning zal God de Vader op zijn tijd duidelijk maken, op zijn tijd tonen, zegt hij in vers 15. De Heer Jezus zegt van zichzelf, en dat geldt natuurlijk als mens, niet als God, dat hij zijn eigen wederkomst niet kent. Maar God de Vader zal dat regelen. Die zal het tonen. En niet alleen de Heer Jezus, maar in dit geval God de Vader, wordt hier genoemd de gelukzalige en enige soevereine vorst. De koning van hen die regeren, de koning der koningen en de Heer der heren. Die alleen onsterfelijkheid bezit. En dat is, moeten we ook goed opletten, dat alleen God in zichzelf onsterfelijk is. Maar dat wil niet zeggen dat wij in een zielenslaap geloven. God heeft de ziel ook onsterfelijk gemaakt. En de geest, en het verstand, en het hart. En de gevoelens. Die neem je allemaal mee in het hiernamaals. Of je nou naar de hel gaat of naar het paradijs. Je neemt je hele zelf mee, alleen het lichaam blijft achter. Maar dat wil niet zeggen dat wij in onszelf onsterfelijk zijn. Wat de ziel betreft. En andere bestanddelen zou ik kunnen zeggen van het menselijk leven. Alleen God is onsterfelijk in zichzelf. Maar wij danken onze onsterfelijkheid aan de zijn, omdat hij het zo gewild heeft. En God woont in een ontoegankelijk licht. Een licht dus waar niemand bij kan komen. En niemand heeft God gezien. Dat wil zeggen, niemand van de mensen die op aarde leven heeft God gezien. Tenzij je het visioen van Daniel neemt. Maar echt God aanschouwen heeft niemand. Maar toch geloof ik dat als je het paradijs ingaat, na je dood, dat je God de Vader en God de Zoon dan wel kunt zien. En er staat ook dat de engelen van kleine kinderen, die zien het aangezicht van de Vader voortdurend. Dus niemand heeft God gezien en kan hem ook niet zien. Omdat hij in een ontoegankelijk licht woont. We doen me denken aan het licht in Genesis 1. En de sterren waren het nog niet, en toch was er licht. En dat was het licht wat bij God vandaan kwam. Hij vormt het licht, staat er ergens in een grote profeet. Maar zelf woont hij in een ontoegankelijk licht, zoals we net gezien hebben. En hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen, zegt hij dan. Het is waar. En dan gaat hij verder. De rijke moet vermaand worden. Niet hoogmoedig te zijn. Geen hoogmoedige dingen te denken. En niet te hopen op de onzekerheid van hun rijkdom. Maar op God. Die alle dingen rijkelijk aanbiedt tot gebruik. En de rijken moeten goede werken doen. De rijken moeten rijk zijn in goede werken. Mededeelzaam. Hoeveel rijken zijn er niet die hun geld alleen maar aan zichzelf besteden. En niet aan de armen denken. En dat is helemaal verkeerd. Die rijkdom moet je niet voor jezelf houden. Je moet geen vrek zijn. En ook niet een big spender. En als ze dat doen, dan leggen ze voor zichzelf een schat weg. Een goede fundering die tot het volgende leven leidt. Het volgende stadium van het mens zijn. En opdat ze het deel hebben aan het waarlijke leven. En dan wordt Timotheus aanbevolen om het onderpand dat hij heeft gekregen, namelijk zijn behoudenis, om dat te bewaren en de onheilige lege woorden, lege stemmen en het tegenstaan van de valselijk genoemde kennis, om die te vermijden. En de valselijk genoemde kennis, of kennis die een valse naam heeft, dat sloeg op de gnostici. Die beweerden dat ze geheime kennis bezaten, vooral in het begin van de christenheid. Die beweerde geheime kennis te bezitten die je vrij kon maken. Ze beloofde je de wereld. En vaak ging dat gepaard met immoraliteit juist. Daarom had die kennis een valse naam. En de gekste ideeën werden gepropageerd door die secte met hun zogenaamde kennis. En als je dat propageert, zegt Paulus, dan word je verstoken van het geloof. En dan eindigt hij deze brief met: de genade zij met jullie. En dat was dan 1 Timotheus 1.